Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Hij heelt gebrokenen van harte, en hij verbindt ze in hun smarten die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Zingen wij van Psalm 147, het tweede vers. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. En in aansluiting daarop zingen wij van Psalm 25, derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen. De Heere waarop ik biddend pleit, milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. We zingen het derde vers van Psalm 25 na de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden. Zeggen: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden van mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijver God, die de misdaad der vader bezoek aan de kinderen, aan het derde en het vierde lid, dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt, Zes dagen zult ge arbeiden al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. De schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 23. En we lezen de versen 33 tot en met 43. Lucas 23, vanaf vers 33 tot en met vers 43. Daar lezen we het woord van de Heere. En toen ze kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigde zij hem aldaar en de kwaadoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zei: Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen, wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem. Zeggen: de andere heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlossen, zo is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem mede. En zeiden: indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Grieks en Romeins en Hebreeuwse letters: deze is de koning der Joden. En een der kwaadoeners die gehangen waren lasterde hem, zeggende: indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere, antwoordende, bestraft hem, zeggende: vrees gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt. En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tot Jezus: Heere, gedenk mijner als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zei tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in de versen 39 tot en met 43. 39. En een der kwaaddoeners die gehangen waren lasterde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordende bestraft hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tot Jezus: Heere, gedenk mij naar als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zei tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Tot zover. Wij schrijven boven onze tekst worden het paradijs geopend voor een moordenaar. Alleen dat al moet ons hoop geven. Het kan zo zijn dat je hopeloos in de put zit. Als je maar enigszins besef krijgt van je zondige bestaan voor God en voor je naaste, dan kan het leven je ziel, Heer, hoe moet dat nou ooit nog terechtkomen? En dan zijn zulke geschiedenissen als het ware een poort die geopend kan worden. Want de Geest bedoelt ons te behouden. Daartoe is de Geest uitgestort. Als de Geest wordt uitgestort op de Pinksterdag, dan weet u, dan komt die prediking van Petrus en die stelt de mensen schuldig aan de dood van Christus. En dan zegt hij: wie God nou tot een Here en tot een Christus, tot een gezalfde gesteld heeft, die hebben jullie genomen en die hebben jullie gekruisigd. En dan staat er zo wonderschoon: en toen ze dit hoorden, werden ze verslagen, dat is doorstoken in het hart. Dan krijgen ze als het ware de schuldbrief thuis. Ja, en dan gebeurt het. Het is ook zo herkenbaar, denk ik. Wat moeten we doen? En dan is het antwoord: betert u en bekeert u. En laat u dopen in de naam van de Heer Jezus Christus tot vergeving van zonde. En dan staat er: in die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Daarmee laat ik zien wat de Heilige Geest met ons voor heeft als het woord bediend wordt. En dan zie je ook in deze geschiedenis dat we zoveel en zo vaak niet gezondigd hebben. Of zoals de dichter van Psalm 130 dat zingt: daar is vergeving altijd bij u geweest. Dat is evangelie. Voor de grootste der zondaar onder ons. Dan wordt het paradijs geopend. Niet alleen voor deze moordenaar, maar ook voor jou. En voor u. En voor mij. Ik moet u eerlijk zeggen, ik moet het hiervan hebben, want anders is het een verloren zaak. Het is Jezus alleen of anders geen. We gaan eerst luisteren naar een spottende moordenaar. Vervolgens luisteren we naar een biddende moordenaar. En dan gaan we luisteren naar een geredde moordenaar. En dan zijn we helemaal afhankelijk van de hulp van de Heilige Geest. Laat ons daar dan bidden. groot en heerlijk God. Eén ding is ons nodig, dat we u kennen, de enige en waarachtige God. En uw Zoon Jezus Christus, die gij gezonden hebt. En daartoe laat u het evangelie van vrije genade preken. Ook vanmorgen in Abbenbroek. En wij danken u dat u uw gemeente hebt samengebracht in uw huis. Dat alle beletselen die er waren gedurende 2 jaar opgeheven zijn. En dat we weer allemaal in uw huis mogen zijn. En waar kunnen we nu beter zijn dan daar waar u zich laat ontmoeten. Onder de verkondiging van uw woord. En heren, nu komen wij u smeken om de bediening van uw Heilige Geest. Opdat de geschiedenis die verhaald wordt vanmorgen in de prediking voor ons, voor het eerst of opnieuw, tot zegen mag zijn. O, wat een wonder zou het zijn, heren, als doden, geestelijk doden, zouden worden opgewekt. Omdat ze in en door de prediking de stem van de Zoon van God mogen horen. En wat een heerlijke woorden zijn er van uw lippen gevloeid. Voor een man die de eeuwige dood had verdiend, klonk het heden, zult gij met mij in het paradijs zijn. O, u hing daar voor hem. U hing daar niet alleen voor hem, gelukkig. U hebt daar de toorn van God van het ganse menselijke geslacht weggedragen. Als het lam van God de zonde der wereld op u genomen. Opdat wij ziende op dit lam en luisterend naar dit lam. Uit de doden zouden worden verwekt tot het nieuwe leven. Een nieuw leven dat uit Christus is. Het nieuwe leven dat door de Heilige Geest gewerkt wordt om Christus te verheerlijken in onze harten. Heere, bedien ons dan uit dat heiligdom, opdat genade voor genade ervaren mag worden, opdat de schatten van uw genade gestalte zouden krijgen in onze harten. Heere, help ons in spreken en in luisteren, hier in uw huis en thuis met ons verbonden, dat niets de loop van uw woord zal hinderen. Leg de boze aan banden, dat hij ons niet hindert, maar dat wij uit de schatten van uw woord mogen putten en een uitdeler mogen zijn van de menigerlei genade Gods naar uw opdracht. Geef gij hun te eten. We vragen het u alles om u, o gezegende zaligmaker, lieve Heere, Jezus Christus. Amen. Nou. De kerkraad heeft de volgende mededelingen voor u. Dinsdagmorgen is er het bijbelleesuurtje met Jos van der Hoog. Woensdagmiddag 5 kleurenclub. Donderdagmorgen zal vrouwengespreksking zijn. Op Goede Vrijdag begint de dienst om 7:30 s'avonds. En dan hoopt uw eigen predikant dominee Volkers voor te gaan. Zondag, eerste paasdag, begint de dienst om 9:50 in verband met het zingen van paasliederen voor de dienst. De opbrengst van de rommelmarkt heeft ruim 1600 euro opgebracht. Wat betreft de collectes, u mag de Heer dienen met uw gaven door het werk van de diaconie en kerkvoogdij te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. Wij bevelen deze collecte van harte aan in uw milddadigheid en in uw gebed. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij en de tweede voor de diaconie, de derde voor de verwarming. Tot zover de mededeling. Wij willen nu samen gaan zingen van Psalm 33. En daarvan de versen 9 en 10. Psalm 33. Allereerst het 9e vers. Het briesend paard moet eindelijk sneven. Hoe sneller draaf in het oorlogsveld. En het 10e vers. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Zijn de versen 9 en 10 van Psalm 33.
Even een vraag vooraf. Ik heb een horloge vergeten. Kun je mij helpen? Ja? Kijk eens naar mijn eigen. Ja, oké. Okay. Gemeente, eindelijk is het dan zover. Koning der Joden. Kijk, hij hangt aan het kruis. Een zucht van verlichting is er door het godsdienstige Jeruzalem gegaan.
Oké. Ik begin nog een keer opnieuw. Gemeente, het is zover. De koning der Joden hangt aan het kruis. Een zucht van verlichting door Jeruzalem gegaan, dat kunt u begrijpen. Wie zichzelf tot Gods zoon en tot de Messias maakt, die moet als een gevloekte sterven. Want Gods lastering, dat is het ergste wat je maar denken kunt. En die godslastering door Jezus heeft plaatsgevonden, nota bene oog in oog met Caiaphas de hoge priester en het hele Sanhedrin. Er was hem onder ede gevraagd, in de naam van de levende God, of gij zijt de Christus, de Zoon van God. En hij heeft daar ja op geantwoord. En deze belijdenis betekent zijn dood, ze hebben geen getuigen meer nodig. Wat denkt u? Hij is des doods schuldig, unaniem. In hun overtuiging. En dat is werkelijk zo geweest. In hun overtuiging heeft deze vraat en wijnzuiper, want zo hebben ze hem gekwalificeerd, 3 jaar lang het gewone volk, het volk, zo zeiden ze dat de wet niet kent, misleid met zijn vele wonderen en tekenen en zijn preken. En deze man heeft zich voorgedaan als een engel des lichts, maar hij had de duivel. Hij wierp duivelen uit, zo zeiden ze, door de overste der duivelen. En gelukkig dat er nu op grond van godslastering een einde komt aan dit gedoe. Nu gaat er afgerekend worden met deze verachte Jezus van Nazareth. Het grote doel van het Sanhedrin met als leider Caiaphas is bereikt. Vele keren hebben ze het al geprobeerd om te grijpen. Maar ze grepen steeds mis. Maar wat gebeurt er dan? Dat hadden ze nooit kunnen dromen. Dan is er een verrader onder de discipelen. En die komt bij dat Sanhedrin en die zegt, ik ga het voor jullie regelen. Wat levert hij mij op? Dat is natuurlijk een feest geweest voor die mens. 30 zilverlingen, prijs voor een slaaf. Dat moeten ze wel betalen. Maar uiteindelijk heeft ze het helemaal niks gekost. Want tenslotte komt die Judas, als die Jezus overgeleverd heeft en zijn geld voor de verraad heeft ontvangen, komt hij naar hen toe en gooit hij dat verradersgeld in de tempel met de noodkreet. Ik heb gezondigd. Ik heb verraden, onschuldig bloed. Maar niemand van die geestelijke leiders heeft zich ook maar 1 ogenblik om deze radeloze man bekommerd. Weet je wat ze zeggen? Wat gaat het ons aan? Gij moogt toezien, dat wil zeggen, zoek het uit, man. Zo meedogenloos was de zielzorg van het Sanhedrin. Want die berouwvolle Judas, die kwam hen natuurlijk totaal niet gelegen. Er was geen tijd om te verliezen. Hun wettische ijver wilde dat de moord van Jezus plaats zou vinden voor de Sabbat. En dat lijk moest in ieder geval voor de Sabbat afgenomen worden. Ze moeten er niet aan denken dat op de Sabbat daar die Jezus van Nazareth nog op een vloekhout hangt. Ze kunnen zich geen grotere ontheiliging van de Sabbat voorstellen dan deze. En daarom moet dat helse karwei vanaf vandaag afgewerkt worden. En kijk nou toch aan. Om te beginnen worden er naast Jezus ook nog eens 2 criminelen opgehangen. Links en rechts van hem hangen twee moordenaars. Naar het profetisch getuigenis van Jesaja. Hij is met de overtreders geteld geweest. En als je nou eens goed naar deze dingen luistert, dan zeg je: Heere, nou gaat u sterven zoals u geleefd hebt. U hebt geleefd met de heidenen, met hoeren, met tollenaren en zondaren. De mensen konden zo slecht en beroerd niet in elkaar steken, of u was er voor hen. Hij bewoog zich dagelijks langs de grens, laat maar zeggen, van de gevestigde orde. Zelfs op die zo hooggeëerde Sabbat. Ja, als hij dan een zieke ging genezen, dan zei hij op de Sabbat, dat genezen op de Sabbat, dat was al verkeerd in de ogen van de vrome mensen. Maar dan zei hij er ook nog eens een keer bij: neem nou je bed maar op en ga maar wandelen. Dan zegt de Heer Jezus: waar moet je dat nou voor doen? Hè? Hij wist toch dat hij er kwaad bloed door zette. Maar dan zegt hij: ik ben een Heer. Ook van de Sabbat. Hij wilde laten zien dat ze met hun wettische ijver, zonder de liefde, een luidende schel waren en een klinkend metaal. Dan kun je nog zoveel vrome kletspraat ophangen, maar het heeft geen enkele waarde voor God en voor de mensen. Wat een ergernis heeft hij opgewekt. Door zijn doen, door zijn laten, door zijn spreken. En 3 jaar lang heeft de geestelijke elite achter hem aan gezeten. En nou is het zover. Daar hangt hij. Tussen 2 verworpenen in. Het kon voor hen niet mooier aflopen. Maar niet beseffend. Niet beseffend dat Jezus hier als de grootste misdadiger tussen 2 misdadigers hangt. Om gewoon voor te gaan met zijn werk. Dat hij gedurende 3 jaar lang heeft gedaan. Namelijk om zalig te maken dat wat verloren is. Daar is hij voor naar de wereld gekomen. Zijn naam drukt zijn wezen uit. De hemelse Vader heeft daarvan gesproken. Gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Nou, dat zalig maken, dat blijft hij doen. Tot op het moment dat hij sterft. Nou loopt daar een grote menigte van voorbijgangers langs, allemaal nieuwsgierig. Om niet alleen Jezus aan het kruis te zien hangen, maar ook om hem te bespotten en te beschimpen, zo lezen we. En die geestelijke leiders die doen natuurlijk voluit mee. Ze worden met name genoemd. Overpriesters, schriftgeleerden, ouderlingen en fariseeën bespotten hem. En daar staat er een verleden tijd, dat wil zeggen dat ze voortdurend bezig zijn. Anderen heeft hij verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen indien hij de koning van Israël is. Staat hij nu afkomen van het kruis en we zullen hem geloven. En bij dit koor van die vele spotters voegen zich nu ook nog die 2 moordenaars, dat zeggen Matthäus en Marcus. Lucas spreekt over 1 moordenaar, maar Matthäus en Marcus spreken over 2 moordenaars. En daar hoort dus zeg maar ook onze spottende moordenaar bij. Ze verkeren hetzelfde oordeel als Christus. Beide zullen ze de dood sterven, net als Christus. En toch, terwijl ze in hetzelfde lot delen, zijn die 2 kwaaddoeners ook bezig met Jezus te bespotten. Dat is eigenlijk vreemd, nietwaar? Je zou zeggen, als je 1 bent in het lot, dan trek je ook samen op in dat lot. Maar nee, deze mensen onderscheiden zich daarin ook nog eens door Jezus te smaden en te beschimpen. En luister eens wat ze zeggen. Indien gij de Christus, dat wil zeggen de Messias bent, verlos u zelf en ons. Dus ze bidden op een spottende, schimpende toon om hun verlossing. Ze bidden om redding terwijl er geen redding meer aan is voor hun. Vanwege hun ongeloof en hun vijandschap. En dan komen we bij de 2e gedachte. Een biddende moordenaar. Want dan ineens, onverwacht en ongedacht gaat er een totaal andere wind waaien. We zijn het er wel over eens dan tot hiertoe de wind uit de hel waaide, nietwaar? En nu gaat er een wind waaien uit de hemel. Dat is de wind van de Heilige Geest die van de Vader uitgaat. En zomaar ineens begint de ene moordenaar de andere moordenaar te bestraffen. Nou, wie had dat ooit kunnen denken in deze situatie? Kind van God onder ons. Hoe had je het ooit kunnen bedenken dat God in je leven kwam en je op een totaal ander spoor zet? Dat kwam niet bij u vandaan, dat kwam niet bij jou vandaan. Dat deed hij. En waarom deed hij dat nou? Niet omdat ik het erna gemaakt had, want dan zou het nooit gebeurd zijn. Waarom deed hij dat? Om mij zalig te maken. Om mij van het hoogste kwaad te brengen naar het hoogste goed. Dat is tot de kennis van de zaligmaker, Jezus Christus. Om vergeving van zonden te ontvangen. Door de allesreinigende kracht van zijn bloed. Nou, dat is hier gaande. Wie had dit ooit kunnen denken? Want nou begint deze moordenaar te preken. Te preken tegen zijn maatje in het kwaad. Hij zegt tegen hem: vrees gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt. Nu horen we wat er aan de hand is. Hier gebeurt wat Jezus al heeft gezegd in zijn nachtelijk onderwijs tegen de fariseer Nicodemus. De wind blaast waarheen hij wil. Hoor je hem blazen? Hier? In deze woorden gehoord zijn geluid. En je weet niet van waar die komt, nog waar die heen gaat. Alzo is een ieder die uit God geboren is. Wat een geheimnis, hè? Dat daar iemand die even tevoren nog hangt te spotten. Nu gaat preken. Hier voltrekt zich het wonder van de wedergeboorte. Op Golgotha. Aan een vloekhout. In het leven en het hart van een moordenaar. De Heilige Geest is het die de ogen en oren opent voor de situatie waarin de moordenaar zich bevindt. Het dringt door tot in het diepst van zijn hart. Dat ze beide God niet vrezen. Vreest gij ook God niet? Dat heeft hij bij zichzelf al waargenomen. En nu ziet hij ook hoe dat leeft bij zijn vriendje. Heb je ook geen heilige liefde vol respect voor God? Terwijl ze beide voor de poorten van de dood zijn. En nou heeft hij er oog voor dat dit oordeel van de dood hen beide rechtvaardig treft. En dat gaat hij beleiden. Dus hij heeft niet alleen oog voor de zonde, maar hij heeft ook oog voor de rechtvaardigheid van de straf. De bezoldiging der zonde, dat loon op de zonde betekent dat, is de dood. Wij rechtvaardig, zegt hij. Naar hetgeen we gedaan hebben. Hij gelooft en beleidt met heel zijn hart het oordeel van de dood verdiend te hebben. Je zou haast zeggen, Psalm 51 is voor hem gedicht. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Ik herken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Dat zijn toch geen vreemde zaken voor allen onder ons die het geestelijk leven kennen. Ieder kind van God zal daar weet van hebben. Hoe en in welke mate, daar is de Heilige Geest volkomen vrij in. En daar is meer. Want die Heilige Geest geeft deze moordenaar niet alleen oog voor zijn zonde en het rechtvaardig oordeel van God over die zonde. Maar hij ziet ook de zonde van zijn vriend in het kwaad en het oordeel dat zijn vriend wacht als hij blijft volharden in het lasteren en spotten. En ook dat is herkenbaar vanuit het geestelijk leven. Wanneer wij mogen weten door Gods genade wederom geboren te zijn, dan weten we ook dat we niet alleen oog krijgen voor onze eigen zonde, maar dat we ook de zonde zien van onze naaste. Alleen we kijken er met een heel andere bril naar. We konden er vroeger ook mee meedoen. Maar nou kan het niet meer. En als ik het niet meer kan, dan denk je, oh, wat een wonder zou het zijn als mijn naaste het ook niet meer zou kunnen. En dan mag je daarover spreken met je naaste. Zoals deze moordenaar het ook niet kan laten om zijn vriend te waarschuwen. Zijn medekruiseling. Hij zegt tegen hem, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt. En nou zijn dit nog maar, mag ik het zo zeggen, de eerste ritselingen van het nieuwe leven. Maar o, zo herkenbaar. Nog maar kort geleden. En hij hing, dan mag ik zeggen, misschien op 2 meter afstand van Jezus. Misschien nog wel kort erbij. Maar nog maar even geleden heeft hij Jezus horen bidden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En het zou toch heel goed kunnen zijn dat juist dat gebed door de Heilige Geest is gebruikt om de ogen en oren van deze moordenaar te openen voor wie hier daadwerkelijk naast hem hangt. Want dit gebed van Jezus was het antwoord op alle spot van de voorbijgangers, de geestelijke leiders en de Romeinse soldaten. En dat de Heilige Geest dit woord dan van Jezus heeft willen gebruiken voor deze moordenaar. En wat gebeurt er nou? Nou gaat deze moordenaar goed spreken van de Heere Jezus. Oh, en is dat heerlijk om dat te kunnen en mogen preken vanmorgen. Want dit is zo eigen, zo kenmerkend voor het leven van het geloof. Dat we goed gaan spreken van de Heere Jezus. Luister maar wat hij zegt tegen die moordenaar die naast hem hangt. Doch deze, dat is Jezus, heeft niets onbehoorlijks gedaan. U ziet wel dat hier echt een nieuw leven is ontstaan in het hart van deze moordenaar. Hè? Alle elementen van het werk van de geest ontmoeten we hier. Terwijl hij hangt te sterven aan het kruis. O onverdiende zaligheden heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Wij dan rechtvaardig. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Ik zou willen zeggen, vanmorgen laten we ons leven daar nog aan toetsen. Of wij weten wat het is om goed over de Heer Jezus te denken en goed over de Heer Jezus te spreken. Is het waar geworden in ons leven, mijn hart vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen. Groot en goed van je koning spreken. En dan ook vooral ook die naam Jezus noemen. Heel weinig wordt er in de gereformeerde gezinten over Jezus gesproken. Moet je maar eens opletten, vaak wordt zijn naam verborgen gehouden door allerlei, laat ik het zomaar zeggen, dogmatische namen te noemen. Men spreekt over de borg en men spreekt over de middelaar. En men spreekt over de zaligmaker. En men spreekt over de hoge priester. Men spreekt over de profeet. Men spreekt over de koning. Maar hoe heet hij nou? Hoe heet hij nou? Voordat hij geboren gaat worden. Ja, voordat Maria zwanger wordt. Wordt al gezegd. Gij zult zijn naam heten. Jezus. Weet u wat mij zo opviel hier? Dat hier die Lucas, de evangelist, zegt. En hij zei tot Jezus. Die naam, die wordt zo zoet. Geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Hij balsemt de wonden en hij heelt alle smart. Zeker hij is koning, zeker hij is middelaar, zeker hij is Salomon. Maar oh, noem hem toch bij naam. Noem hem toch bij naam. En hij zei tot Jezus. Die naam Jezus, die leren we als het goed is spellen in ons leven. En dan gaan we hem ook spreken en dan gaan we ook over hem spreken. En nou moet je eens horen hoe hij Jezus aanspreekt. Hij zegt hier, Heer. Dat is kurios in het Grieks. En nu zegt Paulus zo prachtig, niemand kan zeggen Jezus Christus de Heer te zijn, dan door de Heilige Geest. Nou, dan weten we het zeker, hè. Als we nog niet overtuigd waren. En met het uitspreken van deze naam geeft hij zich naar ziel en lichaam over aan Jezus. Hij is zijn Heer. Dat is wat, hè. Weet je het nog? Hoe je voor het eerst je helemaal aan hem toevertrouwde? Naar ziel en lichaam beide. Je onder die genadige heerschappij van Christus te stellen. Van de Heere Jezus Christus. Moet eens kijken, dan wordt dat kruis voor deze man tot een eeuwige zegen. Dat had hij nooit kunnen denken. Eerst Jezus bespotten. Maar nu goed van Jezus spreken. En ja, dat is ook natuurlijk frappant om te ontdekken dat nou de kruisiging nodig is geweest voor hem om hem bij Jezus te brengen. Anders was het nooit gebeurd. Anders was het nooit gebeurd. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Je ziet het vaak hoor. Dat wegen van grote druk en moeite en zorg en pijn en verdriet en smart leidde tot het komen tot Jezus. Maar de Bijbel zegt er ook nog iets bij. Laat zulke dwang voor u niet nodig wezen. Als u nou vanmorgen hartelijk wordt genodigd om met je zonde en je ellende tot Jezus te komen. Hebben het niet samen gezongen, hij heelt gebrokenen van hart. En hij verbindt ze in hun smarten die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Die hoe het ook mocht tegenlopen, gestadig op zijn goedheid open. Kom, zijn er nog die begeren om van hun zonde en schuld bevrijd te worden. Als er nou nog nooit van gekomen is. Ik moet u ook ernstig waarschuwen hoor. Want hier hangt Jezus. Hier hangt de moordenaar. Die zegt. Heere. Die zich helemaal overgeeft aan Jezus. Heere. Gedenk mijner als je in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Maar daar hangt nog een moordenaar. En die volhardt in zijn ongeloof. Zo dicht bij Jezus. 2 meter bij hem vandaan. Hij kon hem bij wijze van spreken aanraken als hij zijn handen niet aan het kruis genageld waren. Zijn stem horen. Ook dat gebed gehoord. Vader, vergeef het hem. Want ze weten niet wat ze doen. Moet het dan zo vergaan? Geen belang bij de zaligheid die zo dichtbij is? U merkt al dat de Heere God toch niet wil dat u verloren gaat. Hij laat niet voor niks u en jou waarschuwen. Calvijn zegt bij deze tekst, wij kunnen niet voor God vrijgesproken worden, tenzij we hebben beleden dat er in ons enkel ongerechtigheid en onreinheid is. Hoewel het dan zo is dat wij schuldig zijn voor God en ons eigen geweten ons veroordeelt, zo moeten wij ons niet schamen om deze moordenaar na te volgen, ziende dat hij ons tot een goede leermeester kan zijn. Is dat niet prachtig? We moeten ons niet schamen om hetzelfde te doen als deze moordenaar. Nee, we moeten hem daarin volgen. Omdat er geen andere weg tot ons behoud is. Alleen door gebruik te maken van deze lieve borg en zaligmaker Jezus Christus zullen we ervaren dat er bij hem vergeving is. Altijd geweest. Dus als we nu naast deze smekende moordenaar durven te gaan staan, laten we dan maar dat gebed meebidden in ons hart. Als het nog nooit gebeurd is. Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Wat een ootmoed, hè, klinkt er in dit gebed door. En Jezus gaat hier gewoon door om deze man zalig te maken. Voordat Jezus zijn handen gaat bevelen in de geest van zijn Vader, moet hij deze man eerst gered hebben. Moet hij hem als het ware voor de poorten van de hel hebben weggedragen. Om hem plaats te geven in het paradijs Gods. Want er is er maar één die deze man redden kan. Er is er ook maar één die u en mij en jou redden kan. En dat is dezezelfde Jezus. Die vlak voor zijn eigen dood en vlak voor de dood van deze man gaat redden. Zijn naam is ook Redder. Het enige wat deze man aan de Heere durft te vragen is om aan hem te denken. U merkt wel, dat is ja, met grote schroom en met grote eerbied. Genade maakt o zo klein. Herken je dat? Dat steeds minder wordt. Hij moet was. En ik minder worden. Heere, denk aan mij. Heere, herinner u mij. Heere, wil u me toch alstublieft niet vergeten. Als u straks in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Dit is het enige wat ik aan u vraag. Denk aan mij toch in gebaar. Om uw goedheid de Heere te geven. Weet u wat zo opvallend is? Dat deze man hier spreekt over het koninkrijk van Jezus. Gedenk mijne, als gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Maar hoe weet je dat? Kijk eens naast je. Daar hangt een stervende man. Naakt, bloedend, een spotkroon op zijn hoofd. Koning, koninkrijk zelfs. Ja. De bijna brekende ogen zijn gezalfd met ogenzalf door de Heilige Geest. En wat een groot geloof heeft de Heilige Geest aan deze man geschonken. Er hangt hier een stervende Jezus. Wat wordt het waar als je hier met ogen die niet gezalfd zijn door de Heilige Geest naar hem kijkt. Dan zeg je, als we hem aanzagen, en dan heel terecht. Als we hem aanzagen, zo was er geen gedaante nog heerlijkheid, dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij hangt hier als de grootste misdadiger in het midden van twee moordenaars. En nu heeft deze man niet alleen ogen gekregen voor de zonderloosheid van Jezus. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Maar nu gelooft hij ook nog dat hij koning is. Koning van het koninkrijk Gods. U merkt wel dat zijn gebed tegelijk een belijdenis is. Gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. En wat de geloof spreekt daar ook uit. Jezus gaat sterven, dat ziet hij. En dan te geloven dat hij naar zijn koninkrijk gaat. Eeuwig bloeit de gloriekroon. Op het hoofd van Davids grote zoon. Dat gelooft hij. En ook zijn zaad zal eeuwig zijn. En zijn kroon zal heerlijk pralen. Door het geloof blijkt deze naakte spotkoning. Getooid met een doornenkroon. Die hangt te sterven aan het kruis. Voor hem een beminnelijk vorst te zijn. Beminnelijk vorst. Uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver, te boven. En dan zijn we bij ons derde punt aangekomen. De geredde moordenaar. Gedenk, mijner, als gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Weet u wat mij ook opvalt? De grote eenvoud van deze bekering van deze man. Er zijn maar enkele versen. En daar is de hele zaligheid van deze man in getekend geworden. Jezus opent bij wijze van spreken om 11:55 de deur naar het paradijs Gods. Voor deze biddende moordenaar. En niemand heeft het in de gaten wat zich hier op dat kruis afspeelt. Maar Christus gaat nu zijn kind thuis halen. Want hoor maar wat het antwoord is van Jezus. Dat is een antwoord, mag ik het zo zeggen, van een koninklijk gehalte. Voorwaar zeg ik u. Heere, gedenk mijner, als je in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Amen, zegt Jezus dan. Hij zegt gewoon amen op het gebed van die man. Het zal waar en zeker zijn. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Eerst amen, voorwaar. En dan heden met mij. We kunnen ook vertalen vandaag met mij. Alle nadruk valt erop dat deze moordenaar met Jezus zal zijn. Vandaag nog, heden, op het moment dat je gaat sterven. Dan zul je met mij in het paradijs zijn. Het is natuurlijk opmerkelijk, deze man die vraagt. Denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen zult zijn. En dat Jezus dat woord koninkrijk niet overneemt. Maar dat Jezus nu als antwoord geeft. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat is dus wat anders. Nu mogen wij horen, we hebben eerst gehoord waar deze man mee bezig is. Gedenk bijna als je in uw koninkrijk gekomen zult zijn. En nu mogen we horen waar Jezus mee bezig is. Met het paradijs. Terwijl hij hier hangt tussen hemel en aarde. Als de gevloekte. Terwijl hij bloedt uit 1000 wonden. Terwijl hij geslagen is en gefolterd wordt en gehoond. Blijkt zijn hart vervuld te zijn met het paradijs Gods. Hij ziet op de uitkomst van zijn bitter lijden en sterven. Om de vreugde die hem was voorgesteld, het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En ook als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Van dit paradijs lezen wij in Openbaring 2 in de brief van Christus aan de voorganger, van verhoogde Christus aan de voorganger, de engel van de gemeente Efeze. Die oren heeft, die moet horen wat de geest tot de gemeente zegt. Ik zal hem geven te eten van de boom des levens die in het midden van het paradijs Gods is. En dan bent nu mij al maar voor, want nu u dat hoort, denken we allemaal aan de Hof van Eden. Nou, ga daar maar eens over denken. Ik heb daar ook over gedacht. Ik zie daar twee zielsgelukkige mensen in die Hof van Eden. In dat paradijs. Mensen die wandelden door de hof en die God kenden. In de wind des daags of aan de wind des daags. Met deze heerlijke geschiedschrijving begint God zijn Bijbel. En daarin kunnen we allemaal horen wat de Heere God voor ogen stond. Zo heeft hij nu de wereld met al zijn schepselen bedoeld. Als een paradijs zonder zonde. Zonder ziekte, zonder pijn. Zonder angst, zonder dood. Zonder corona, zonder covid, zonder lockdowns, zonder boosterprikken. Zonder oorlog, zonder het vermoorden van onschuldige burgers. De grote schepper aller dingen, die heeft met een gerust hart zijn hele schepping overgedragen aan Adam en Maninne samen, wetend dat in goede handen was bij hen, want hij had ze geschapen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En wat moet het geluk van deze mensen volmaakt geweest zijn. In hen schitterde het beeld van God, hun schepper. En nu hangt hier de tweede Adam. Die niet gevallen is. Die nooit gezondigd heeft. In wiens lippen nooit enig bedrog is gevonden. Hier hangt nu de zoon van de levende God. Onder de meest ellendige omstandigheden. En hij hangt te sterven aan het kruis. Op Golgotha. Hoofdschedelplaats. Omringd door een spottende menigte, die niet uitgekeken raakt op Jezus en alleen maar begeert om te beledigen, om zijn lijden nog des te pijnlijker te maken door plezier te beleven aan de smarten die hij lijdt. En hoe komt dat nou? Wat een beeld, hè, als je zo van die tuin van het geluk naar een hoofdschedel plaats. Komt waar de tweede Adam, de zoon van God, aan te sterven. En onder die omstandigheden is hij vol van het paradijs Gods. Wandelt hij met zijn God? Is het hem goed nabij zijn God te zijn? En hij zal eigenhandig de deur naar het paradijs openen tot het eeuwige leven voor deze moordenaar. Ja, hij zelf is de deur. En wie door hem ingaat, die zal behouden worden. Dat blijft dus niet beperkt tot deze moordenaar. Maar daar zullen ook die zondaren die deze Christus aangrijpen tot hun eeuwig behoud door naar binnen gaan. Dit is de poort des Heren. Waardoor het rechtvaardig volk zal trainen om hun God hoogmoedig te eren. Door het smaken van zijn zaligheid. En nu gaat de poort open voor deze moordenaar. Met een ruimhartige zwaai. Zo gaat het nou altijd toe, hoor. Als de Heere ons in de ruimte stelt, dan gebeurt dat door woord en geest. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En dan stel je natuurlijk de vraag, wat maakt nou het paradijs tot het paradijs? Nou dit, die kleine woordjes. Met mij. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Het is vanwege zijn aanwezigheid. Dat de innige gemeenschap met God weer in volmaaktheid beleefd zal worden. Alleen in en door Jezus Christus zal God zijn alles en in alles. Wij zullen als het lichaam van Christus met het hoofd Christus verenigd worden. En wij zullen volkomen in zijn heerlijkheid delen. Dat maakt ons paradijs tot paradijs. En dit paradijs is niet alleen bestemd voor deze moordenaar. Nee, deze woorden gelden aan ieder die hoort wat de geest tot de gemeente zegt. We hebben al die tekst voorgelezen, maar nu gaan we misschien nog met andere oren beluisteren naar alles wat we gehoord hebben. Wie oren heeft, die moet horen wat de geest tot de gemeente zegt. Dus het is niet vrijblijvend, hè, wat we vanmorgen gehoord hebben. U moet horen, en jij en ik ook. Die overwint. Ik zal hem geven te eten van de boom des levens die in het midden van het paradijs Gods is. En Jezus spreekt dat ook officieel uit. Voorwaar, zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. De moordenaar sprak in geloof, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk gekomen zal zijn. Hij gelooft dat Jezus in het koninkrijk zal komen. En dan moet je kijken wat Jezus, die spreekt ook in geloof. Jezus gaat sterven. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. O prachtig, hè? Prachtig. Dat zal de uitkomst zijn. Van dit spreken. Maar ja, ik heb toch een probleem. Want Jezus hangt hier nog voor 3 uur in dikke duisternis. Hij bevindt zich hier nog voor het allerdiepste lijden dat hem ooit overkomen zal. Nog even. En dan zal de wandeling met zijn God ophouden. Zal hij losgerukt worden uit de gemeenschap met zijn God, om de weg van Gods ongedeelde toorn en het eeuwige oordeel en de eeuwige straf over de zonde van het ganse menselijke geslacht te dragen. En toch krijgt deze moordenaar deze belofte van hem mee. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Ik geloof stellig dat deze man voor en aleer Christus in die 3-urige dikke duisternis ging, is thuisgehaald. Het paradijs Gods is binnengegaan. Voor en aleer Christus in de Godverlatenheid afdaalde. Ja, maar hoe zit dat dan? Wel, als Christus zegt, heden zult gij met mij in het paradijs zijn, dan is het heden. Want ook al zal Christus naar zijn menselijke natuur door zijn God verlaten worden, naar zijn Godheid, wijkt hij nimmer meer van zijn kinderen. En daarom, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Maar het menselijk vlees en de menselijke ziel zal nu nog gefolterd worden. Voor deze moordenaar. Ten behoeve van deze moordenaar. Ten behoeve van u. Van jou en van mij. Opdat het door het geloof beleden zal worden. Mijn God, u zal ik even geloven. Omdat gij het hebt gedaan. En dan hoor ik hem schreeuwen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wel opdat deze moordenaar in het paradijs zou zijn. Opdat hij nimmer meer, opdat hij tot God genomen en nimmer meer van hem verlaten zou worden. Om te eten van de boom des levens. Samen met al die zondaren. Ook in Abbenbroek. Die het met de moordenaar uit genade mogen geloven. Gij hebt, o Heere, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. Mijn voet geschraagd. Dies zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Amen. Zingen wij van Psalm 116, het vijfde vers. Laat ons danken en bidden. Heere, wij danken u hartelijk. We mochten samen aan de voet van het kruis staan. En we hebben de gesprekken gehoord. We hoorden eerst alleen maar spot. We hebben uw gebed gehoord, Vader. Vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En toen hebben we de verandering. Die zaligmakende vernieuwing. Die wedergeboorte mogen meemaken van een moordenaar. Wat een rijkdom van genade, Heer. Die zag in welke situatie hij verkeerde. Die een zaligmaker nodig kreeg. Die van spotten tot bidden kwam. Die zijn schuld beleed, wij rechtvaardig, naar hetgeen we gedaan hebben. Die zijn vriendje zelfs nog waarschuwde. Omdat hij wist hoe ernstig het was wat ze gedaan hadden. Wij rechtvaardig de dood verdient, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. De Heer Jezus groot maken, verheerlijken en dan hem nodig hebben. En hij zei tot Jezus, Heere, gedenk mij, als je in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Voor het geloof zijn bergen vlak en zeeën droog. Heere, dat die genade ook voor ons mag gelden. U hebt het toch weer dichtbij gebracht vanmorgen. U hebt het zo kennelijk betoond dat u geen lust hebt in onze dood, maar in onze bekering en in ons leven. Ja, dat u zelfs tot de laatste ogenblikken van uw leven toe uw zaligmakende werk bleef verrichten. U kon het met eerbied gesproken niet laten om zo'n grote zondaar nog voor uw rekening naar het paradijs te brengen. Eeuwige zaligheid. Uit genade ontvangen. Om de verdiensten van Christus. En u bent nog diezelfde Heere. U bent nog diezelfde zaligmaker. Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van ons hart. Mag dat leven of gaan leven in ons hart en in ons leven. Dat mogen we u bidden voor jong en oud. En geef dat de prediking ook zo beluisterd is, Heere. Wij geloven dat uw woord nooit ledig zal weerkeren. Maar doen zal hetgeen u behaagt en voorspoedig is in hetgeen waartoe u het zendt. Heere, we mogen u bidden voor de nood van de wereld waarin wij leven. Een wereld die geteisterd wordt door oorlogsgeweld. Wanneer alle remmen losgaan. En er geen weerhouder meer is. Dan is de mens een duivel gelijk. Alleen maar verwoesten, vernielen, kapot maken. Letterlijk alles. Niets meer heel laat. Mensen verwoesten, gezinnen verwoesten, families verwoesten, steden verwoesten, dorpen verwoesten. Ach, wat niet. O Heere, mag er een eind aan komen. Zo snel mogelijk. Geef dat daartoe nog harten geneigd worden. Voor u is er niks te wonderlijk. Wij geloven dat alle dingen gebeuren naar uw bepaalde raad en voorkennis. Geef dat wij ook lessen mogen leren. Het is heel opmerkelijk. 2 jaar corona leed. En het is nog niet voorbij of we worden weer gewaarschuwd. O geef dat wij uw roepstemmen ook in deze mogen horen, Heere. En wat heerlijk dat u ons direct wijst op de enige weg tot ons behoud. Tot onze zaligheid. Tot het eeuwige leven. Geef dat wij bereid zullen zijn. Als u ons oproept. Op welk moment van ons leven dan ook. Heere, overtuig ons toch van de ernst van de dingen. Maar ook van de gunning en de liefde en de genade. Dat u nog tot ons spreekt. Dat we nog in uw huis mogen zijn. dat u nog dienaren zendt om het evangelie van vrije genade te verkondigen. En zo mogen ook deze gemeente aan u bevelen. Met de herder en leraar, de broeders ambtsdragers en allen die een taak hebben in de gemeenteorganist kosten. Jeugdwerk of anderszins het werk in de gemeente mogen behartigen. En laat het zijn tot uitbreiding van uw koninkrijk. We bidden u voor uw kerk wereldwijd, in bijzonder ook voor de kerk die vervolgd en verdrukt wordt. We dragen alle zendelingen en evangelisten aan u. Uw volk Israël, dat geteisterd wordt door aanslag, waar er in enkele dagen tijd al meer dan 10 doden gevallen zijn. Wil ook dat kwaad beteugelen, Heer. Het is uw volk. We denken aan die miljoenen vluchtelingen die van huis en haard verdreven zijn. Geef ze een veilig inkomen. En kon het zijn dat ze spoedig weer naar hun eigen vaderland mogen terugkeren. We bidden nu ook voor het volk van Rusland. Een volk dat gebukt gaat onder een dictatoriaal regime. Vreselijk, heren. O, wellicht kan ook daar nog verandering komen. Heren, we bidden het u alles. Uit louter genade om de verdiensten van Christus Jezus, uw Zoon, onze Heere. Amen. Onze slotzang is Psalm 89, vers 12 en 15, waarin het koningschap van Christus wordt bezongen. 89, vers 12 en 15. Gemeente gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God. Dragende met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichter en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.
Broeder, uw horloge.
Ja, die dragen dat voor hoor.
Ja.
Kom u een beetje in.
Jawel, het is toch redelijk op tijd, denk ik.
Ja, het is keurig op tijd.
Ja. Nee, want anders als je geen tijd hebt, dan sta je niet rustig, hè. Dan denk je, ja, ben ik te vroeg, ben ik te laat. Ja, ja.